Hoofdstuk 5. Daarin worden 4 punten behandeld. 1. Een paradox. 2. Verzoening. 3. 2 aan 2. En 4. Babel. Punt 1. Een paradox. We hebben in de eerste paar hoofdstukken iets geleerd over wie God is. We zullen nog veel meer leren, maar we moeten hier even pauzeren en enkele eigenschappen van God tegenover de nieuwe hachelijke situatie van de mens plaatsen. Het is nuttig om te begrijpen dat, zoals God natuurwetten heeft ingesteld om het heelal te reguleren, hij ook geestelijke wetten heeft ingesteld die bepalend zijn voor de relatie tussen God en de mens. En zoals de kennis van natuurkunde en scheikunde ons helpt om de wereld om ons heen te begrijpen, helpt het kennen van deze geestelijke wetten ons om leven en dood te begrijpen. Deze geestelijke wetten zijn niet moeilijk te begrijpen. Laten we eerst eens naar de situatie van de mens kijken. Kopje, het probleem van de mens. Eeuwen geleden was het in het Midden-Oosten zo dat als iemand een schuld aanging, er een officieel schuldbewijs werd opgemaakt, zodat de betrokken partijen het te betalen bedrag niet zouden vergeten. Wie zijn schulden niet kon betalen, werd als misdadiger beschouwd en moest de straf ondergaan die daarvoor in de wet voorzien was. En zo leert de Bijbel ons dat onze zonde in het morele grootboek aan de debetkant komt te staan. Er moet dus voor worden betaald. Wij worden geconfronteerd met een schuldbewijs, met aan de debetkant zonde, 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 zonde enzovoort, zonde met onder de streep een eeuwige dood. De Bijbel zegt, het loon van de zonde is de dood, door houder van dit bewijs te betalen. In Romeinen 8 vers 2 staat, de wet van de zonde en van de dood. En die wet zegt, de mens die zondigt, die zal sterven, in Ezechiël 18 vers 20. Rest ons de vraag, zijn wij ook in staat om die schuld te vereffenen? En het antwoord is, ja zeker. Alleen omdat de dood eeuwig is, kun je het nauwelijks een vereffening noemen. De transactie wordt immers nooit afgerond. Om onze schuld te kunnen vereffenen, moeten we de volle consequenties van de dood in zijn drievoudige betekenis op ons nemen. En eerlijk gezegd vinden de meeste mensen, als ze even nadenken, dat dit toch wel een beetje een hele hoge prijs is. Maar het probleem is, wij moeten betalen. We hebben die schuld nu eenmaal. Kopje, twee facetten. De mensheid zit met een dilemma en dit heeft twee facetten, net als de twee zijden van een munt. We hebben iets wat we niet willen, een zondeprobleem. Vanwege onze zonde ervaren we schuldgevoelens, schaamte, pijn, gescheidenheid van God en uiteindelijk de eeuwige dood. Ten tweede, we hebben iets nodig wat we niet hebben. Volmaaktheid. We hebben een niveau van goedheid nodig dat ons acceptabel maakt voor Gods tegenwoordigheid. De vraag is dus tweeledig. Hoe kunnen wij van onze zonde verlost worden? En hoe komen we aan een gerechtigheid die gelijk is aan Gods gerechtigheid, zodat we weer in zijn tegenwoordigheid geaccepteerd kunnen worden? Je kunt het ook anders zeggen. De mensheid was vanaf de schepping bestemd om in Gods tegenwoordigheid te leven. Maar toen de mens aan God ongehoorzaam werd, veranderde zijn hele wezen. Hij verloor die zondeloze natuur die hem voor God acceptabel maakte. Dus hoe kan de mens die volmaaktheid terugwinnen, waardoor hij weer met God kan leven? Bij onze tocht door de Bijbel zullen we deze vragen in ons achterhoofd houden. Kopje, Gods situatie. Om Gods situatie te kunnen begrijpen, dienen we even naar twee verschillende eigenschappen te kijken die deel uitmaken van zijn karakter. 1. Volmaakt rechtvaardig. We hebben gezien dat de Heere een volmaakt God is, volkomen, zondeloos. Dat God zondeloos is, betekent dat hij ook eerlijk en oprecht is, rechtvaardig. Deuteronomium 32 vers 4 zegt, hij is de rots wiens werk volmaakt is, want al zijn wegen zijn één en al recht. God is waarheid en geen onrecht, rechtvaardig en waarachtig is hij. We zouden zeggen dat God een goede rechter is, omdat hij niet de één zus behandelt en de ander zo. God doet zijn regels in gelijke mate en op eerlijke wijze gelden. Hier op aarde kan iemand een misdaad verbergen, erover liegen, de rechter omkopen of niet eens gepakt worden, maar bij God komt geen enkele overtreder er met zijn zonde zomaar vanaf. Niemand ontkomt aan Gods rechtvaardigheid. Prediker 12, vers 14 zegt, want God zal namelijk elke daad in het gericht brengen. Met alles wat verborgen is, het zij goed, het zij kwaad. Eerlijkheid en oprechtheid zijn fundamenteel voor Gods volmaakte natuur. Psalm 89, vers 15. Gerechtigheid en recht zijn het fundament van uw troon. Omdat God volmaakt is, kunnen wij erop rekenen dat hij volkomen eerlijk en oprecht is. En dat bevalt ons wel. Maar nu het slechte nieuws. Volmaakte rechtvaardigheid eist dat zonde bestraft wordt met een straf die tegen die overtreding opweegt. En de straf die God op de zonde heeft gezet, geeft wel aan hoe zwaar God de zonde opneemt. We hebben al gezien dat de Bijbel zegt dat onze zondeschuld slechts met onze dood in zijn drie verschillende betekenissen betaald kan worden. En dat is geen goed nieuws. Gelukkig komt dan het andere aspect van Gods karakter in beeld, namelijk tweede, volmaakt liefhebbend. God is niet alleen volmaakt rechtvaardig, hij is ook volmaakt liefhebbend. God heeft van nature lief. God openbaarde een vorm van liefde toen hij de wereld schiep, zorg en betrokkenheid. Maar toen onthulde God een nog diepere liefde, een onverdiende liefde. Voor deze liefde gebruiken wij vaak de woorden genade, barmhartigheid, goedheid en ontferming. Als zondaars verdienen wij Gods goedheid niet, en toch heeft God ons, ondanks onze zonde, lief met een volmaakte liefde. Omdat God volmaakt is, is er niemand zo goed in het betonen van genade en barmhartigheid als hij. Kopje, paradox. Nu krijgen we met een paradox te maken. Om volkomen rechtvaardig te zijn, moet God de betaling van onze zondeschuld afdwingen. Wij moeten sterven. Maar omdat God lief heeft, verlangt hij er helemaal niet naar om ons teniet te doen. Beide karaktereigenschappen zijn even sterk. God is niet meer liefhebbend dan dat hij rechtvaardig is. Dus hoe kan God nu de gerechtigheid handhaven en toch liefhebbend zijn? Om te beginnen oordeelt God alle zonden, hetzij hier op aarde of na de dood van het lichaam. Wat dat betreft is hij voor 100% consistent. Wij moeten allemaal sterven. 2 Samuel 14, vers 14 zegt, wij zullen immers zeker sterven en als water zijn dat op de aarde wordt uitgegoten en dat niet meer verzameld kan worden. Maar dan komt die andere eigenschap van God in het spel. Omdat God van nature liefhebbend is, geldt, God neemt het leven echter niet weg, maar denkt plannen uit, zodat de verstotene niet van hem verstoten blijft. En dat staat in 2 Samuel 14, 14b. Net lazen we 14a. Hoewel God toestaat dat ons lichaam sterft, voorziet hij in zijn liefde ook in een manier waarop wij aan de eeuwige aspecten van de doodstraf kunnen ontkomen. Tegelijkertijd maakt God het ons mogelijk om weer in zijn tegenwoordigheid te leven. Hoe doet God dat nu? De zonde oordelen en ons tegelijkertijd redden. Hoe kan God de zonde straffen zonder ons te straffen? Dat gaan we in de volgende hoofdstukken onderzoeken. Kopje, trots. Nog één ding, voordat we verder gaan. De Bijbel zegt dat trots, hoogmoed, de oorzaak van de rebellie van Satan was. Wij beschouwen trots nogal eens als iets goeds, maar de Bijbel zegt dat trots ons belet om onze hulp bij God te zoeken. We zijn dikwijls te trots om onszelf te vernederen en te zeggen dat we de Here nodig hebben. 1 Petrus 5 vers 5 zegt, God keert zich tegen de hoogmoedigen, maar de nederigen geeft hij genade. Punt 2. Verzoening. Na het eten van de verboden vrucht was het eerste wat Adam en Eva deden schorten van vijgenbladeren maken om zich daarmee te kleden. En hoewel Adam deze kleding aanhad, vertelde hij God dat hij zich naakt voelde, open en bloot, en er was een reden voor. De Bijbel zegt ons in 1 Samuel 16 vers 7, het is namelijk niet wat de mens ziet, want de mens ziet aan wat voor ogen is, maar de Heere ziet het hart aan. God keek dwars door hun zwakke pogingen om zich te kleden heen. Hij kon hun hart zien. De Bijbel vertelt ons dat God de poging van Adam en Eva om zichzelf te verbeteren afwees. Die vijgenbladeren bedekten hun naaktheid wel, maar hun hart was vol zonde. Hij wilde hen leren dat de mens zelf op geen enkele wijze, nog van buiten nog van binnen, van het zondeprobleem af kon komen. Daarom weigerde hij hun kleding van vijgenbladeren te accepteren. Alleen God kon hen van kleding voorzien die voor hem aanvaardbaar was. God nam dieren, doodde hen en, dan zegt Genesis 3 vers 21, de Heere God maakte voor Adam en voor zijn vrouw kleren van huiden en kleedde hen daarmee. Het was een aanschouwelijke illustratie van het feit dat de zonde de dood met zich meebrengt. Adam en Eva hadden de dood nog nooit gezien. Als ze hadden toegekeken, moet het een chockerende ervaring zijn geweest. Het bloed dat op de grond vloeide, het hijgen naar het leven, het licht dat uit de ogen van het dier verdween, het besef dat het voorgoed over was. Hoe dan ook, God maakte hun de verschrikkelijke realiteit van de dood onmiddellijk duidelijk. Dieren moesten sterven, zodat zij bekleed konden worden. Kopje, verbannen. Hoewel de mens had gezondigd, leefde hij nog steeds in de hof en had hij nog toegang tot de boom des levens. En als de mens van deze boom at, zou hij voor altijd blijven leven. Daarom verwijderde God de mens uit de hof. Genesis 3, vers 22 tot 24. Toen zei de Heere God, zie, de mens is geworden als een van ons, omdat hij goed en kwaad kent. Nu dan, laat hij zijn hand niet uitsteken en ook van de boom des levens nemen en eten, zodat hij eeuwig zou leven. Daarom zond de Heere God hem weg uit de hof van Eden om de aardbodem te bewerken waaruit hij genomen was. Hij verdreef de mens en plaatste ten oosten van de hof van Eden de gerubs met een vlammend zwaard dat heen en weer bewoog om de weg naar de boom des levens te bewaken. Dat was een daad van barmhartigheid. God wilde niet dat mensen als zondaars eeuwig zouden leven. Kunt u zich voorstellen hoe de wereld eruit zou zien als alle slechte mannen en vrouwen van alle eeuwen nu nog steeds zouden leven? Door de mens uit de hof te zetten, liet God het gevolg van de zonde zijn uiteindelijke tol eisen, namelijk de fysieke dood. Maar God dacht verder dan het graf. Hij dacht aan zijn plan om de mens van de tweede dood te verlossen, aan een manier om aan de poel van vuur te ontkomen. Kopje, Kain en Abel. Genesis 4 vers 1 en 2. En Adam had gemeenschap met Eva, zijn vrouw, en zij werd zwanger en baarde Kain. En ze baarde opnieuw zijn broer, Abel. Zowel Kain als Abel zijn buiten de hof geboren. Omdat zij verwekt waren doordat Adam en Eva gemeenschap hadden, hadden zij de zondige toestand van Adam en waren zij van God gescheiden. Als God rechtvaardig wil zijn, moet hij zijn wetten uitvoeren. Kain en Abel moesten ook om hun zonden sterven, maar God had hen lief. En daarom zorgde hij in zijn genade voor een manier om aan het oordeel te ontkomen. En die manier had twee dimensies. 1. Innerlijk, geloof in God. Kain en Abel moesten God gewoon vertrouwen, geloven dat wat de Heere zei waar was. Zo had God Adam en Eva beloofd dat de verlosser Satans kop zou vermorzelen en hen van de gevolgen van de zonde zou redden. Was dat mogelijk? Was dat waar? Beloofde en bedoelde God dat echt zo? Kain en Abel moesten ieder voor zich beslissen of zij God al of niet geloofden. Uiterlijk, een zichtbaar hulpmiddel. God wilde hun ook laten zien wat er voor nodig was om de zonde weg te doen. En daar had een nogal levendig, aanschouwelijk hulpmiddel mee te maken. Een grondige studie van de schrift doet ons verstaan dat God Kain en Abel specifiek heeft gezegd dat zij een dier moesten nemen, het doden en dan het bloed ervan op een altaar moesten laten vloeien. Een altaar is een stenen platform waarop men offers bracht. Waar was dat voor nodig? Voor de meeste van ons is de gedachte aan dierenoffers weerzinwekkend. Welke denkbare reden zou God voor zo'n expliciete instructie kunnen hebben gehad? En de Bijbel zegt in Hebreeën 9 vers 22b, zonder het vergieten van bloed vindt er geen vergeving plaats. Daarmee bedoelde God dat de zondeschuld van de mens alleen betaald of vergeven kon worden als er iemand stierf. Maar waarom nu dat bloed? Leviticus 17 vers 11 zegt, want het leven van het vlees is in het bloed. En ik heb dat zelf voor u op het altaar gegeven om voor uw leven verzoening te doen. Want het is het bloed dat door middel van het leven verzoening bewerkt. Aan dit concept van een bloedig offer zitten twee aspecten. 1. De plaatsvervanging. Normaal gesproken zou een mens voor zijn eigen zonde moeten sterven, Maar nu zei God op grond van bepaalde gebeurtenissen in de toekomst dat hij in plaats van de dood van een mens ook de dood van een onschuldig dier als plaatsvervanger zou accepteren. Het was het ene leven voor het andere, de onschuldige die stierf in de plaats van de schuldige. Het offer beeldde uit dat de wet van de zonde en de dood werd toegepast en dat het recht werd voltrokken. Maar kon een offerdier niet zonder bloedvergieten gedood worden, bijvoorbeeld door het te wurgen? Een tweede verzoening. God zei dat het bloed verzoening zou doen voor de zonde. Het woord verzoening betekent bedekking. Het vergoten bloed bedekte de zonde van de mens. Dus als God naar de mens keek, zou hij de zonde niet meer zien. De mens zou als rechtvaardig gezien worden en daarom weer door God geaccepteerd kunnen worden. De relatie zou dan hersteld zijn. De mens zou nog wel de fysieke dood moeten sterven, maar de eeuwige gevolgen voor eeuwig gescheiden van God in de poel van vuur zouden niet langer van toepassing zijn. Door het geloof in God, zoals geïllustreerd door de plaatsvervangende dood en het verzoenende bloed op het altaar, zou de mens vergeving van zonden ontvangen en in een nieuwe relatie met God kunnen treden. Een kader, verzoening, een bedekking voor de zonde. Het woord verzoening bergt de gedachte in zich dat aan de rechtvaardige, heilige en gerechte kant van Gods natuur genoegdoening wordt verschaft. Gods wet vereiste de dood als straf voor de zonde. Toen God de dood van het onschuldige offerdier zag, was hij tevreden dat er aan de eisen van zijn wet voldaan was. Het offeren van een dier op een altaar nam de zonde niet weg. De mens was nog steeds zondig, het offer beeldde slechts uit wat er voor zonde vergeving nodig was, de dood en het storten van bloed. Het bloed zorgde voor een verzoening, ofwel een bedekking van de zonde. In feite werd de zonde van de mens door het bloed bedekt, net zoals God de naaktheid van Adam en Eva met aanvaardbare kleding had bedekt, en kon de mens weer door God worden aangenomen. Wij zouden met recht kunnen zeggen dat de Heere de zonde van de mens tijdelijk heeft genegeerd, alsof hij volkomen was weggedaan. Einde kader. Met deze instructies van God in ons achterhoofd gaan we nu weer terug naar de geschiedenis van Kaïn en Abel om te zien wat er gebeurde. Kopje, twee offers. Genesis 4, vers 2 tot 4. Abel werd herder van klein vee en Kaïn werd bewerker van de aardbodem. En het gebeurde na verloop van dagen dat Kaïn van de opbrengst van de aardbodem aan de Heere een offer bracht. Ook Abel bracht een offer van de eerstgeborenen, van zijn kleinvee en van hun vet. Kaïn en Abel brachten de Heere een offer. Het ene bestond uit een dier, het andere uit landbouwproducten. Kaïn en Abel brachten deze offers niet omdat God honger had, maar omdat God hun specifieke instructies had gegeven. Op dit punt in het verhaal wordt er slechts op deze instructies gezinspeeld, maar later worden ze in detail gegeven. Abel bracht een dier dat gedood kon worden en waarvan het bloed vergoten kon worden. Dat was goed. Maar Kaïn bracht producten van het land. Groenten kunnen geen bloed vergieten. Kaïn bracht wel een offer, maar het was het verkeerde offer. Hij was met een eigen versie van de vijgenbladeren gekomen. Kopje, afwijzing. In Genesis 4, vers 4 en 5 staat: De Heere nu sloeg acht op Abel en op zijn offer, maar op Kaïn en op zijn offer sloeg hij geen acht. God wees het offer van Kaïn af. Kaïn maakte namelijk twee fouten. Ten eerste bleek uit zijn daden dat hij God niet echt vertrouwde. En de tweede fout die hij maakte was dat hij de dingen op zijn eigen manier deed. Maar God accepteert geen persoonlijke ideeën over hoe je met hem in het reine kunt komen. Iemand mag de beste bedoelingen van de wereld hebben, maar oprechtheid alleen is niet voldoende. Daarmee wordt de kloof niet overbrugd. Wij vinden onafhankelijk denken over het algemeen wel iets goeds, en daar valt ook best iets voor te zeggen. Maar we moeten wel voorzichtig zijn. Een onafhankelijke geest kan ook erg egocentrisch zijn. Als die ik doe het op mijn manier mentaliteit ook in relaties een rol gaat spelen, in de zin van wie heeft er gelijk en wie niet, wie trekt er aan het langste eind en wie niet, of hoe regeren we een heel land, dan kan dat iets heel lelijks worden. Kaïn deed het allemaal op zijn manier. Hij vond dat hij beter dan God wist wat juist was. Kopje, aanvaarding. Aan de andere kant bracht Abel een offer zoals God het had opgedragen. Een onschuldig dier dat moest sterven en zijn bloed storten. Abel verdiende vanwege zijn zonden de dood, maar in zijn genade liet God het dier als plaatsvervanger voor hem sterven. Toen Abel zijn offer voor de Heere bracht, vertrouwde hij erop dat God zich aan zijn woord zou houden, om een verlosser te sturen, om hem op de een of andere manier voor de verschrikkelijke straf voor de zonde te bewaren. Het valt te betwijfelen of Abel wist hoe de verlosser zijn werk zou volbrengen, maar het is wel duidelijk dat Abel op God vertrouwde voor de oplossing van het zondeprobleem. Hebreeën 11 vers 4 zegt, door het geloof heeft Abel, God, een beter offer gebracht dan Kaïn. Daardoor kreeg hij getuigenis dat hij rechtvaardig was. Dit heeft God met het oog op zijn gaven getuigd. Toen Abel in geloof tot God naderde, vormde zijn offer een verzoening, een bedekking voor de zonde. Toen God naar Abel keek, zag hij zijn zonde niet. God negeerde die in zekere zin. In Gods ogen was Abel rechtvaardig of volmaakt en kon hij in zijn tegenwoordigheid aanvaard worden. Kopje, Gods vriendelijkheid. Kaïn was niet zo blij met God. Genesis 4, vers 5 tot 7 zegt, toen ontstak Kaïn in grote woede en hij liet zijn hoofd zakken. En de Heere zei tegen Kaïn, waarom bent u in woede ontstoken? Waarom heeft u uw hoofd laten zakken? Is het niet zo dat u, als u het goede doet, uw hoofd kunt opheffen? Maar als u niet het goede doet, dan ligt de zonde aan de deur. Naar u gaat zijn begeerte uit, maar u moet over hem heersen. God probeerde Kaïn op een vriendelijke manier te laten zien dat hij bezig was zich in de nesten te werken, dat zijn zondige natuur hem kapot zou maken. Hij wees Kaïn er ook op dat hij geaccepteerd zou worden als hij op dezelfde manier als Abel kwam. We lezen echter niets over een antwoord van Kaïn. Hij was chagrijnig. Genesis 4, vers 8 en 9 zegt, en Kaïn sprak met zijn broer Abel. En het gebeurde toen ze op het veld waren, dat Kaïn zijn broer Abel aanviel en hem doodde. En de Heere zei tegen Kaïn, waar is Abel, uw broer? Zoals God Adam en Eva vragen had gesteld, zien we het de Heere nu ook bij Kaïn doen. God hoefde Kaïn helemaal niet te vragen wat er was gebeurd. God weet alles. Hij wist precies wat er voorgevallen was. Hij bood Kaïn een kans om zich ervan te reinigen. Maar net als bij Adam en Eva onthulden Kaïns woorden wat er in zijn hart was. Genesis 4 vers 9 en 10. Kaïn. Ik weet het niet. Ben ik de hoeder van mijn broer? God. Wat hebt u gedaan? Er is een stem van het bloed van uw broer dat van de aardbodem tot mij roept. Zonde kan niet verborgen blijven. Kaïn had zijn broer vermoord en probeerde zich daarna onder een bekentenis uit te wurmen. God wees met zijn vinger naar Kaïn. Jij hebt het gedaan. Er wordt niet vermeld of Kaïn ooit spijt van zijn daden heeft betuigd. God had hem teniet kunnen doen, maar in zijn barmhartigheid stuurde hij hem naar een andere streek. Het menselijke ras had een schandalige start gemaakt. Kopje Set. Genesis 4, 25 en 26. En Adam had opnieuw gemeenschap met zijn vrouw en ze baarde een zoon en ze gaf hem de naam Set, want, zei ze, God heeft mij een ander nageslacht gegeven in de plaats van Abel. Kaïn heeft hem immers gedood en ook bij Set werd een zoon geboren en hij gaf hem de naam Enos. Hoewel Set met een zondige natuur was geboren, vertrouwde hij God, net als Abel. Het was door Set en dienstnakomelingen dat God de verlosser zou zenden. God hield zich aan zijn belofte. Kopje, de dood. Goed, het wordt nu tijd om Adam vaarwel te zeggen. De Bijbel zegt dat hij een groot gezin had en uitzonderlijk oud is geworden. Sommige geleerden suggereren dat een broeikaseffect in de oorspronkelijke schepping de mens bewaard kan hebben voor schadelijke kosmische straling, waardoor hij ongelooflijk oud kon worden, zoals we in de vroege geschiedenis van de mensheid lezen. Anderen merken op dat de opeenhoping van degeneratieve mutaties nog maar net was begonnen, waardoor mensen langer konden leven dan nu. Hoewel beide theorieën een kern van waarheid kunnen bevatten, geloven wetenschappers steeds meer dat de duur van iemands leven genetisch bepaald is. En die genetische grens kan vroeger veel hoger hebben gelegen. We zullen later nog zien wat die verandering mogelijk veroorzaakt heeft. Hoe dan ook, de Bijbel zegt dat wat God tegen Adam had gezegd eindelijk waar werd. Adams dagen waren, nadat hij Set verwekt had, 800 jaar en hij verwekte zonen en dochters. Al de dagen die Adam leefde waren 930 jaar en hij stierf. Genesis 5, vers 4 en 5. Kader. Met wie trouwden Seth en Kain? De Bijbel zegt dat Adam en Eva nog andere zonen en dochters hadden. Er wordt geïmpliceerd dat op dit punt in de geschiedenis broers en zussen met elkaar trouwden. Omdat er nog niet voldoende tijd was verstreken voor het ontstaan van een beduidend aantal mutante genen in het door de kinderen gedeelde genetische reservoir, zullen deze huwelijken er geen schadelijke gevolgen van hebben ondervonden. Later in de Bijbelse geschiedenis zien we dat dit soort huwelijken verboden werd. Einde kader. Nieuw kader. Wat gebeurde er met Abel toen hij stierf? De Bijbel vertelt ons niet expliciet waar Abels geest heen ging nadat hij was vermoord. Maar uit andere schriftplaatsen weten we dat degenen die stierven naar een plaats gingen die God voor gelovige mannen en vrouwen had bereid en die het paradijs werd genoemd. Sommige Bijbelgeleerden maken onderscheid tussen het paradijs en de hemel in die periode van de geschiedenis, maar men is het erover eens dat die twee nu samen zijn gegaan. De Bijbel vertelt ons niet veel over de hemel. Misschien wel omdat het voor onze in mist gehulde sterfelijke hersenen zo moeilijk te begrijpen is. Een Bijbelse auteur die er een glimp van te zien kreeg, kon het niet met concrete woorden weergeven. Hij moest zich met woordbeelden behelpen om duidelijk te maken wat hij bedoelde. Als je kijkt naar de wereld die God in 6 dagen heeft geschapen, dan duizelt het je bij de gedachte wat hij niet allemaal kan maken als hij eeuwenlang de tijd heeft om te sleutelen. De Bijbel zegt dat de hemel een reële plek is en dat daar reële mensen leven. Het moet iets als Eden zijn, maar dan onvergelijkelijk veel beter. De zondige natuur van de mens is er verdwenen. Openbaringen 21 vers 27 zegt, al wat onrein is, zal er niet inkomen. En ook niemand die zich bezighoudt met gruwelen en leugens, maar alleen zij die geschreven zijn in het boek des levens van het Lam. De mens bezit er een gerechtigheid die voor God volkomen acceptabel is. Bij de gedachte aan het zien van de Heere schreef een Bijbelse auteur, Psalm 17 vers 15, ik echter zal in gerechtigheid uw aangezicht aanschouwen, ik zal verzadigd worden met uw beeld. De unieke relatie van de mens met God is er hersteld. Openbaringen 21 vers 3, zie, de tent van God is bij de mensen. Hij zal bij hen wonen en zij zullen zijn volk zijn en God zelf zal bij hen zijn en hun God zijn. Alles wat met het leven te maken heeft is er volmaakt. Openbaringen 21, 4 en 5. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen en de dood zal er niet meer zijn. Ook geen rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn, want de eerste dingen zijn voorbij gegaan. En hij die op de troon zit zei, zie, ik maak alle dingen nieuw. Er zijn er geen begrafenissen of gebroken relaties, geen graven, geen vaarwel vanuit een gebroken hart, geen ziekenhuizen, geen daklozen, geen kreupelen of een kwakkelende gezondheid, geen krukken en stokken. De hemel is juist een plaats van eindeloze vreugde en fijne dingen. Psalm 16 vers 11. Overvloed van blijdschap is bij uw aangezicht. Liefelijkheden zijn in uw rechterhand voor altijd. Ons lichaam is er niet meer aan tijd of ruimte gebonden. Het schijnt dat we ons meteen kunnen rondbewegen en het is duidelijk dat we er ook mensen zullen kunnen herkennen die we op aarde hebben gekend of van wie we hebben gehoord. Tenminste, een gedeelte van de hemel wordt in beslag genomen door een grote stad. Men heeft wel eens uitgerekend dat als slechts 25% van die stad gebruikt werd, men er 20 miljard mensen in zou kunnen onderbrengen en er was er nog volop ruimte over. Die stad heet het Nieuwe Jeruzalem. Openbaringen 21, vers 10 tot 12, vers 21 en vers 25. En hij liet mij de grote stad zien, het heilige Jeruzalem. Zij had de heerlijkheid van God en haar uitstraling was als een zeer kostbare edelsteen, als een kristalheldere steen jaspis. Ze had een grote en hoge muur met 12 poorten en bij die poorten 12 engelen. En de straat van de stad was zuiver goud, als doorzichtig glas. En haar poorten zullen overdag nooit gesloten worden, want er zal geen nacht zijn. Openbaringen 22 vers 1. En hij, de engel, liet mij een zuivere rivier zien, van het water des levens helder als kristal, die uit de troon van God en van het Lam kwam. Nou, dit is een stad zoals we nog nooit hebben gezien. Geen vervuiling, geen roest, geen vervallen gebouwen, geen dieven, geen misdaad, geen angst, maar alles tot in elk detail volmaakt. Alle hemelbewoners leven daar tot in eeuwigheid. Ze hebben geen lamp en ook geen zonlicht nodig, want de Heere God verlicht hen. Zij zullen als koningen regeren in alle eeuwigheid. Openbaringen 22 vers 5. En in Psalm 23 vers 6 staat, ik zal in het huis van de Heere blijven, tot in lengte van dagen. Misschien kunnen we dit gedeelte eindigen met een vers dat weliswaar niet tot de sfeer van de hemel beperkt is, maar wel degelijk weergeeft wat God in petto heeft. 1 Korinthe 2 vers 9. Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en in geen mensenhart is opgekomen, dat is wat God bereid heeft voor hen die hem liefhebben. Einde kader. Punt 3, 2 aan 2. Veel mensen beschouwen de Bijbel als een constante opeenvolging van verbazingwekkende wonderen. In werkelijkheid waren die wonderen juist eerder een uitzondering dan een regel. Er gingen soms eeuwen voorbij voordat er weer iets wereldschokkends gebeurde. Op dit punt in ons verhaal vertelt de Bijbel dat er niet minder dan 10 generaties voorbij gingen voordat het volgende grote gebeuren in de wereldgeschiedenis zich ontvouwde. En elk van die generaties staat voor een lange levensduur, tijdens welke de bevolking van de wereld enorm snel toenam. Er gingen honderden jaren voorbij, maar God vergat zijn belofte om de beloofde verlosser te zenden niet. In elke generatie waren er mensen die God geloofden. Hoewel de wereldbevolking toenam, nam het aantal mensen dat God vertrouwde niet evenredig toe. De Bijbel vertelt ons dat op een handjevol mensen na iedereen hem de rug toekeerde. Kopje geweld. De mensheid had niet alleen God verlaten, maar was bezig Satan te volgen met alle kracht die de mens maar kon opbrengen. De Bijbel zegt, Genesis 6, vers 5 en 11 en 12, en de Heere zag dat de slechtheid van de mensen op de aarde groot was, en dat al de gedachtenspinsels van zijn hart elke dag alleen maar slecht waren. Maar de aarde was verdorven voor Gods aangezicht, en de aarde was vol van geweld. En toen zag God de aarde aan, en zie, zij was verdorven, want alle vlees had een verdorven levenswandel op de aarde. Als u naar sommige landen van de wereld kijkt, waarover het nieuws ons tv-scherm elke dag vult met berichten over anarchie, oorlog, geweld en verkrachtingen, dan krijgt u een idee van hoe het vroeger geweest moet zijn. De schrift zegt dat de gedachten van de mens zich voortdurend met kwaad bezighielden. Perversie en chaos waren aan de orde van de dag. De wereld was een levensgevaarlijke plek geworden om in te leven. Kopje, voor zichzelf leven. Daarnaast verklaart de Bijbel dat de maatschappij van die dagen gefocust was op het leven voor zichzelf. Wat God zei was niet meer belangrijk. Ze hadden Gods plan verworpen en een levensvisie ontwikkeld die geen plaats bood aan ook maar enig verlangen om hem te zoeken. De mens probeerde niet eens om de kloof te overbruggen. Terwijl de gerechtigheid van de mens ver van zijn bed stond, was het met de zonde heel anders gesteld. Romeinen 1 vers 21 tot 32 zegt, want zij hebben, hoewel zij God kennen, hem niet als God verheerlijkt of gedankt, maar ze zijn verdwaasd in hun overwegingen en hun onverstandig hart is verduisterd. Terwijl ze zich uitgaven voor wijzen, zijn ze dwaas geworden en hebben zij de heerlijkheid van de onvergankelijke God vervangen door een beeld dat lijkt op een vergankelijk mens, op vogels en op viervoetige en kruipende dieren. Daarom ook heeft God hen in de begeerten van hun hart overgegeven aan de onreinheid om hun lichamen onder elkaar te onteren. Ze hebben de waarheid van God vervangen door de leugen en het schepsel vereerd en gediend boven de schepper die te prijzen is tot in eeuwigheid. Amen. Daarom heeft God hen overgegeven aan oneervolle hartstochten, want ook hun vrouwen hebben de natuurlijke omgang vervangen door de tegennatuurlijke. En evenzo hebben ook de mannen de natuurlijke omgang met de vrouw opgegeven en ze zijn in wellust voor elkaar ontbrand. Mannen doen schandelijke dingen met mannen en ontvangen het gepaste loon voor hun dwaling in zichzelf. En omdat hun hart niet goed dacht God te erkennen, heeft God hen overgegeven aan verwerpelijk denken, om dingen te doen die niet passen. Ze zijn vervuld van allerlei ongerechtigheid, hoererij, boosaardigheid, hebzucht, slechtheid. Ze zijn vol afgunst, moord, ruzie, bedrog, kwaadaardigheid. Kwaadsprekers zijn het, lasteraars, haters van God, smaders, hoogmoedigen, grootsprekers, bedenkers van slechte dingen, ongehoorzaam aan hun ouders, onverstandigen, trouwelozen, mensen zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijk, onbarmhartig. Ze kennen het recht van God, namelijk dat zij die zulke dingen doen de dood verdienen, en toch doen zij het niet alleen zelf, deze dingen, maar ze stemmen ook in met hen die ze doen. We hebben al gezien dat zonde gevolgen heeft. Dat heeft het altijd. Zoals het trotseren van de wet van de zwaartekracht blauwe plekken en gebroken botten oplevert, heeft ook het negeren van Gods woord gevolgen. God kon die zonde niet door de vingers zien. De Bijbel zegt dat dit alles God bedroefde en pijn deed. Genesis 6 vers 7, en de Heere zei, ik zal de mens die ik geschapen heb van de aardbodem verdelgen. De mens mag dan een levensvisie hebben waarin er voor God geen plaats is. God houdt de mens nog wel steeds verantwoordelijk voor zijn gedrag. Kopje, Noach. Toch was er nog één man die anders was, samen met zijn gezin. Genesis 6, vers 8 en 9. Maar Noach vond genade in de ogen van de Heere. Noach was een rechtvaardig, oprecht man onder zijn tijdgenoten. Noach wandelde met God. Hoewel Noach iemand was die goed en netjes leefde, maakt de Bijbel ons duidelijk dat hij toch een zondaar was. En volgens de wet van de zonde en de dood moest Noach om die zonden sterven. Maar de Bijbel geeft ook aan dat Noach een dierenoffer aan God bracht, waaruit bleek dat hij begreep dat een onschuldige plaatsvervanger die doodstraf voor hem moest betalen. Noach geloofde dat de Heere hem op de een of andere manier van de gevolgen van de zonde zou redden. En de schrift zegt dat de Heere Noach als rechtvaardig beschouwde omdat hij God vertrouwde. Noach had een juiste relatie met de Heere. Wat wordt aangeduid met de woorden dat hij wandelde met God. Genesis 6, vers 13 en 14 zeggen, daarom zei God tegen Noach, het einde van alle vlees is voor mijn aangezicht gekomen, want de aarde is door hen vervuld met geweld. En zie, ik ga hen met de aarde te gronde richten. Maak voor uzelf een ark van goverhout. In vakken ingedeeld moet u deze ark maken en hem van binnen en van buiten met pek bestrijken. Kopje, de uitweg. God zei tegen Noach dat hij een ark, een boot moest bouwen. Geen roeiboot, maar een groot schip, vergelijkbaar met onze moderne vrachtschepen die de oceanen bevaren. Het had meerdere dekken, een ingebouwd ventilatiesysteem en een deur, één deur maar. Het vaartuig was van hout gemaakt en bedekt met een laag boomhars. Dat was in lang vervlogen eeuwen een gebruikelijke manier om een schip waterdicht te maken. De ark bleef het grootste schip dat ooit is gebouwd, totdat in 1844 de bijna twee keer zo grote Great Britain met ongeveer dezelfde verhoudingen werd gebouwd. Nog steeds beschouwt men de afmetingen van de ark ideaal voor een groot en stabiel schip. Hij was niet voor snelheid gemaakt, alleen om levens te redden. God zei tegen Noach, Genesis 6, vers 17 tot 19 en vers 22, ik ga een watervloed over de aarde brengen om alle vlees waarin een levensgeest is van onder de hemel te gronden te richten. Alles wat op de aarde is, zal de geest geven. En u moet in de ark gaan, u, uw zonen, uw vrouw en de vrouwen van uw zonen met u. En u moet van al wat leeft, van alle vlees, twee van elk in de ark laten komen om ze met u in leven te houden. Een mannetje en een vrouwtje moeten het zijn. En Noach deed het. Overeenkomstig alles wat God hem geboden had, zo deed hij. Kopje gehoorzaamheid. Noach gehoorzaamde God omdat hij in hem geloofde. Dat maakte het opvolgen van Gods aanwijzingen er echter niet gemakkelijker op. Noach had nog nooit eerder een boot gebouwd, en zeker geen schip van dit formaat. En hoe moest hij de idee van een wereldwijde zondvloed aan zijn buren uitleggen? God had gezegd dat het nog 120 jaar zou duren voordat de zondvloed kwam. In deze tijd moest Noach niet alleen toezien op de bouw van het schip, maar de mensen ook voor het komende oordeel waarschuwen. De Bijbel vertelt ons dat de mensen voor de zondvloed vele honderden jaren oud werden. Er zijn allerlei theorieën geopperd om dat te verklaren, maar de Bijbel geeft er geen reden voor. Het wordt gewoon als feit genoemd. Gezien de lange tijd dat de mensen toen leefden, viel 120 jaar om de ark te bouwen, dus ruimschoots binnen de normale levensduur van een mens. Na de zondvloed werd de levensduur aanmerkelijk ingekort, zodat iemand van 90 jaar al als oud werd beschouwd. Over de zondvloed en de invloed die hij op het klimaat en de geografie van de wereld heeft gehad, zijn veel uitstekende boeken geschreven. Deze boeken bevatten met argumenten onderbouwde theorieën op basis van het Bijbelverhaal en wetenschappelijke waarnemingen. Met zoveel gedetailleerde bronnen tot mijn beschikking vond ik het niet nodig om het allemaal nog eens dunnetjes over te doen. Toch wil ik op de volgende pagina's naar een aantal van deze theorieën verwijzen, in de hoop dat ze u zullen helpen de dingen te verstaan zonder dat u het gevoel krijgt overstelpt te worden. Genesis 7, vers 1, vers 5 en 13 tot 16, daar staat: Daarna zei de Heere tegen Noach, ga in de ark, u en heel uw gezin, want ik heb gezien dat u te midden van uw tijdgenoten voor mijn aangezicht rechtvaardig bent. En Noach deed overeenkomstig alles wat de Heere hem geboden had. Op diezelfde dag gingen Noach en Sem, Gam en Javed, de zonen van Noach, en ook Noachs vrouw en de drie vrouwen van zijn zonen met hen in de ark. Zij en al de wilde dieren naar hun soort, al het vee naar zijn soort, alle kruipende dieren die over de aarde kruipen naar hun soort en alle vogels naar hun soort, al wat gevleugeld is. En van alle vlees waar een levensgeest in was, kwamen ze naar Noach in de ark, twee aan twee. En die kwamen als mannelijk en vrouwelijk van alle vlees, zoals God hen geboden had. En de Heere sloot de deur achter hem toe. Op enkele uitzonderingen na nam Noach van elke soort een paardje aan boord. Zelfs de nu uitgestorven dieren meegerekend was er op het schip voldoende ruimte om hen allemaal onder te brengen. De dieren hebben naar schatting slechts 60% van het schip in beslag genomen. De resterende ruimte zal met voedsel zijn gevuld. Jonge dieren meenemen in plaats van hun grote of reusachtige ouders kan ook veel ruimte bespaard hebben. Om op voedsel te bezuinigen kunnen sommige dieren in winterslaap zijn gegaan. En natuurlijk was God volledig bij machten om voor hen te zorgen zoals hij dat maar wilde. Kopje, één deur. Toen iedereen die mee moest aan boord was, deed God de deur dicht. Toen het oordeel kwam en het water begon te stijgen, kon geen enkel gebonk op de ark, hoe luid ook, Noach nog bewegen om de deur te openen. Noach en zijn gezin hoefden ook niet bang te zijn dat de deur er door de beukende golven van de overstroming uitgeslagen zou worden. Zij waren volkomen veilig, omdat God de deur had gesloten. De enige deur naar de veiligheid. Hij had die deur gesloten achter degenen die geloofden en daarmee de opstandige mensen buitengesloten. God is genadig. Hij had de mensen 120 jaar de tijd gegeven om zich van hun zondige wegen te bekeren en van zijn genade gebruik te maken. En nu was die tijd om en kwam het oordeel, precies zoals God het had gezegd. Mensen dreigen wel eens, maar voeren hun dreigementen dan niet uit. God echter houdt zich altijd aan zijn woorden. Genesis 7, vers 11 en 12. In het 600ste levensjaar van Noach, in de tweede maand, op de 17e dag van de maand, op die dag zijn alle bronnen van de grote watervloed opengebarsten en de sluizen van de hemel opengezet en er was regen op de aarde, 40 dagen en 40 nachten. Kopje, de bronnen en de sluizen. Er bestaan cartoons van een oud mannetje op een woonboot die helemaal vol staat met dieren die allemaal drijfnat zijn van een regenbui. Zulke pogingen om het verhaal te illustreren deugen niet. Je zou wel gek zijn en je zou het ook niet overleven om buiten te blijven in de storm die over de aarde losbarstte. Allereerst barstte de aardkorst open, waardoor er geweldige hoeveelheden ondergronds water vrijkwamen. De Bijbel zegt dat de bronnen van de grote watervloed, in andere vertalingen ook de afgrond of de waterdiepte, openbarsten. Er is wel eens geopperd dat water onder extreme druk hoog de lucht in moet hebben gespoten. Daarna kwam het samen met het andere water in de atmosfeer weer naar beneden, toen de sluizen van de hemel werden geopend. Zo'n openbreken van de korst van de planeet moet met een enorme vulkanische activiteit gepaard zijn gegaan. Mogelijk heeft toen ook het hele proces dat als continentverschuiving bekend is plaatsgevonden. Een van 's werelds vooraanstaande onderzoekers op het gebied van plaattektoniek heeft het hele proces van continentverschuiving met behulp van een supercomputer een keer in 3D in een paar maanden tijd nagebootst. Toen de aardkorst openscheurde, werden enorme stukken oppervlak diep naar het binnenste van de aarde geduwd, waardoor nieuwe oceaanbazins en continentaal land ontstonden. Het Hebreeuwse woord waarmee dit gebeuren wordt beschreven betekent catastrofale overstroming. In de Bijbel wordt dit woord alleen gebruikt om deze zondvloed te beschrijven. Geen enkele andere overstroming heeft hier ooit in de verste verte zelfs maar op geleken. Veel dingen die tijdens die geweldige ramp zijn gebeurd, zijn natuurwetenschappelijk te verklaren. Maar we mogen niet vergeten dat een almachtige God de omstandigheden van de zondvloed en de bijbehorende catastrofale gevolgen zonder enige beperking kon creëren. De regen duurde 40 dagen. Maar uit de tekst lijkt naar voren te komen dat er 150 dagen lang water uit de ondergrondse bronnen bleef stromen. Genesis 7, vers 17 tot 19 en 22 en 23. En de vloed was 40 dagen op de aarde, en het water nam toe, en hief de ark omhoog, zodat hij van de aarde oprees. En het water steeg en nam sterk toe op de aarde, en de ark dreef op het water. Het water steeg meer en meer op de aarde, zodat alle hoge bergen die onder de hemel zijn bedekt werden. Alles met levensadem in zijn neusgaten, van alles wat op het droge leefde, stierf. Alleen Noach bleef over en wat met hem in de ark was. Genesis 8 vers 1. En God dacht aan Noach en het water bedaarde. Men neemt aan dat de bergen voor de zondvloed minder hoog waren dan tegenwoordig. Als men thans de oppervlakte van de aardbodem zou kunnen uitsmeren, dan zou het water de aarde ongeveer 3 kilometer hoog bedekken. De Bijbel zegt dat na de zondvloed de bergen die we vandaag de dag zien zijn opgerezen en dat de valleien zijn neergedaald, waardoor mogelijk de oceaanbazins zijn gevormd. Psalm 104, vers 6 tot 9 zegt: Het water stond tot boven de bergen, door uw bestraffing vluchten ze. De bergen rezen op, de dalen daalden neer op de plaats die u ervoor bestemd had. U hebt een grens gesteld die ze niet zullen overgaan. Ze zullen de aarde nooit meer bedekken. Kopje, een andere planeet. Noach en zijn gezin hebben 371 dagen in het schip geleefd. Toen opende God de deur weer om hen naar buiten te laten. Lang voor die dag was het water al gezakt en was de ark in een berggebied aan de grond gelopen. Toen zij de ark verlieten, was de grond niet alleen droog, maar ook alweer productief. Het was een totaal andere planeet dan daarvoor. Het was de aarde waarop wij nu leven. In Genesis 8, vers 15 tot 18 en vers 20 staat: Toen sprak God tot Noach: Ga de ark uit. U, uw vrouw, uw zonen en de vrouwen van uw zonen met u. Laat al de dieren die bij u zijn van alle vlees met u naar buiten gaan, zodat zij talrijk worden op de aarde. Toen ging Noach naar buiten en zijn zonen, zijn vrouw en de vrouwen van zijn zonen met hem. En Noach bouwde een altaar voor de Heere en bracht brandoffers op dat altaar. Kopje, een belofte. Het eerste wat Noach deed toen hij uit de ark was gekomen, was een altaar bouwen en een onschuldig dier als een bloedig offer aan God offeren. Het offer ruimde de zonde wel niet uit de weg, maar het beeldde uit wat er nodig was om de straf te betalen, bloed dat in de dood vergoten werd. Het toonde aan dat Noach op God vertrouwde en geloofde dat de Heere zich aan zijn woord zou houden en hem en zijn gezin op de een of andere manier zou redden van de gevolgen van de zonde. En God was er blij mee. Er staat in Genesis 9 vers 1, Toen zegende God Noach en zijn zonen en hij zei tegen hen, Wees vruchtbaar, word talrijk en vervul de aarde. En in Genesis 9 vers 9 en 11 tot 13 staat, En ik zie, ik maak mijn verbond met u, met uw nageslacht na u, dat niet meer alle vlees door het water van een vloed zal worden uitgeroeid, en dat er geen vloed meer zal zijn om de aarde te gronden te richten. En God zei, dit is het teken van het verbond dat ik geef tussen mij en u. Mijn boog heb ik in de wolken gegeven. Die zal dienen als teken van het verbond tussen mij en de aarde. God beloofde dat hij de aarde nooit meer met een vloed zou verwoesten. En elke keer als het regende, zou de regenboog de mens aan die belofte herinneren. Er zijn nu al duizenden jaren voorbij sinds de zondvloed en God heeft zijn woord gehouden. Genesis 9, vers 18 en 19 zegt, En de zonen van Noach die uit de ark gingen waren Sem, Gam en Javed. Deze drie waren de zonen van Noach en uit hen is heel de aarde bevolkt. Nu kon de mens een nieuwe start maken. Genesis 9 vers 29. Zo waren al de dagen van Noach 950 jaar en hij stierf. Kader. Over dino's, fossielen, steenkool en olie. Het woord dinosaurus komen we in de Bijbel niet tegen. Het is namelijk een vrij nieuw woord dat in 1841 door een Engelse anatoom is bedacht. De oudste Bijbelboeken bevatten echter wel verwijzingen naar dieren die tegenwoordig niet meer bestaan. Twee grote dieren worden genoemd, lijken intrigerend veel op wat de fossielen ons te vertellen hebben. Uit wat de Bijbel zegt kunnen we opmaken dat de dinosaurussen door God zijn geschapen en vanaf het begin met de mens op aarde hebben geleefd. Dinosaurussen lijken reptielen te zijn geweest, dieren die over het algemeen hun leven lang door blijven groeien. Als ze net zo lang geleefd hebben als de mensen voor de zondvloed, dan kan dat de enorme afmetingen van sommigen verklaren. Veel mensen leefden ruim 900 jaar. De Bijbel geeft aan dat er van elke soort landdier twee naar de ark werden gestuurd. Het zit erin dat slechts jonge dieren werden meegenomen. Niet alleen om ruimte te besparen, maar ook om in de jaren na de zondvloed nog zoveel mogelijk jongen te kunnen voortbrengen. Omdat een dinosaurus gemiddeld ongeveer zo groot was als een kleine pony, en zelfs de grootste dinosaurussen bij hun geboorte niet groter waren dan een voetbal, was er in de ark meer dan genoeg ruimte voor hen, zo wijzen berekeningen uit. Naar de oorzaak van hun verdwijnen kunnen wij slechts gissen. De afgelopen tientallen jaren zijn er heel wat dieren uitgestorven, maar zelfs bij die recente gevallen is het moeilijk om de precieze oorzaak vast te stellen. Bij gevallen van duizenden jaren is dat nog veel moeilijker. Omdat het klimaat na de zondvloed radicaal veranderd schijnt te zijn, heeft men wel geopperd dat zulke dieren maar moeilijk konden overleven. De omstandigheden die de zondvloed met zich meebracht, geven op veel vragen die we in de natuur om ons heen zien een antwoord. Zo kunnen de geweldige hoeveelheden sediment die de zondvloed losmaakte, het extreme gewicht van het water en de enorme erosie een verklaring zijn voor de lagen steenkool, olie en fossielen die we tegenwoordig vinden. Veel fossielen geven er blijk van dat ze heel snel en onder invloed van een ramp zijn begraven, dikwijls in enorme fossielen kerkhoven. Het bestaan van een goed bewaard fossiel, zoals bijvoorbeeld een vis, betekent dat het dier snel begraven is en dat het sediment eromheen snel hard werd, zodat aaseters, bacteriën en bederf de vormen ervan niet meer konden vernietigen. Over de zondvloed vanuit creationistisch oogpunt zijn veel boeken geschreven. Einde kader. Punt 4. Babel. Het tiende hoofdstuk van het boek Genesis noemt men wel de volkerenlijst. Het vertelt ons waar de belangrijkste etnische groepen vandaan zijn gekomen, te beginnen met de drie zonen van Noach. Het hoofdstuk eindigt met het volgende vers. Genesis 10 vers 32. Dit waren de geslachten van de zonen van Noach, ingedeeld naar hun afstamming met hun volken. Van hen stammen de volken af die zich na de vloed over de aarde hebben verspreid. Weer gingen er eeuwen voorbij en nam de wereldbevolking opnieuw toe. Ons verhaal brengt ons nu naar wat historici wel de wieg van de beschaving noemen, het oude Mesopotamië, het huidige Irak. Heel de aarde had één taal en eendere woorden. En het gebeurde toen ze naar het oosten trokken dat zij een vlakte in het land Sinjar vonden en daar gingen zij wonen. En ze zeiden allen tegen elkaar, kom, laten we kleiblokken maken en die goed bakken. En de kleiblokken dienden hun tot steen en het asfalt diende hun tot leem. En zij zeiden, kom, laten wij voor ons een stad bouwen en een toren waarvan de top in de hemel reikt. En laten we voor ons een naam maken, anders worden wij over heel de aarde verspreid. Dat staat in Genesis 11, vers 1 tot 4. Kopje, de agenda van de mens. Na de zondvloed had God tegen de mens gezegd, wees vruchtbaar, word talrijk en vervul de aarde. Genesis 9, vers 1. Maar nu was de mens niet alleen bezig om die agenda te veranderen, hij probeerde er ook iets van zichzelf aan toe te voegen. Ten eerste vond de mens dat iedereen bij elkaar moest blijven en dat men een grote stad moest bouwen. Dat was een regelrechte ongehoorzaamheid aan Gods opdracht. Weer vond de mens dat hij beter dan God wist wat juist was. Zoals u ziet heeft de mens een probleem met gehoorzaamheid. Heeft u zich wel eens afgevraagd waarom je kleine kinderen niet hoeft te leren om papa en mama ongehoorzaam te zijn? Dat zijn ze vanzelf, omdat trotseren, negeren, voor het menselijk hart heel natuurlijk is. Wij mensen willen in principe niet dat een ander ons zegt wat wij moeten doen. We maken dat liever zelf uit en dat was ook het probleem bij de mensen van Babel. Ten tweede wilde de mens naast die stad ook een toren bouwen, om zichzelf te eren. De mensen zeiden, laten wij voor ons een naam maken. Genesis 11 vers 4. Onwillekeurig hoor je het boosaardige gefluister van Satan. Dat was ook zijn ambitie geweest. Het valt op dat God niet in deze plannen paste. Als de mens hard aan het proberen is om iemand te zijn, om een naam voor zichzelf te maken, dan kun je er zeker van zijn dat er trots in het spel is. En dan moet God wel buiten beeld blijven. Het is immers dwaas te proberen jezelf te verheffen als je naast een God staat die zo luisterrijk, zo hoog verheven, zo majestueus en zo machtig is, dat elke andere naammaker zichzelf gewoon belachelijk maakt. We hebben al gezien dat de Bijbel zegt dat God de enige is die het waard is dat zijn naam verheven en groot gemaakt wordt. De plannen van de mens vielen dus totaal niet samen met de instructies van de Heere. Weer trad de mens onafhankelijk van de Allerhoogste God op. Babel is het eerste geval van een georganiseerde religie waar we in de Bijbel van lezen. Babel, ook wel bekend geworden als Babylon, wordt in de schrift vaak gebruikt als voorbeeld van religieuze inspanningen van de mens. Door te proberen een toren tot in de hemel te bouwen, hadden de mensen een eigen manier ontwikkeld om bij God te komen. Men kan zich voorstellen hoe zij zich daar in de tropische hitte hebben afgebeuld, met modder verzamelen, stenen bakken die met asfalt aan elkaar vastmaken. Het moet verschrikkelijk zwaar geweest zijn, en dat allemaal om in de hemel te kunnen komen. Maar het werkte niet. Er is maar één weg tot God, en dat is Gods weg. Een goede definitie voor het woord religie is het pogen van de mens om God te bereiken. De mens is van nature sterk tot religiositeit geneigd. Hij is voortdurend op zoek naar of bezig met het creëren van nieuwe wegen om God te vinden. Het is echter een hopeloze zaak. We zullen nog zien dat de Bijbel zegt dat de mensheid zich in een geestelijke woestijn bevindt. De mens is verloren en niet op eigen houtje de weg terug naar God kan vinden. De mens kan niet van zijn zonde afkomen en ook geen adequate gerechtigheid vinden om zich bij de Here acceptabel te maken. Heel anders dan religie leert de Bijbel dat de enige ware weg tot God door de Heere zelf is gegeven toen hij zich in zijn genade neerboog naar de mens en hem een manier bood om aan de straf voor de zonde te ontsnappen. Het is God die ons redt. Hij is de redder. De Bijbel maakt duidelijk dat het de Heer is die plannen uitdenkt zodat de verstotene niet van hem verstoten blijft. 2 Samuel 14 vers 14. De mensen van Babel negeerden dit feit. Natuurlijk ontsnapte geen van hun indrukwekkende bouwactiviteiten aan Gods aandacht. God was volledig op de hoogte van wat er gaande was. Genesis 11 vers 5 en 6. Toen daalde de Heere neer om de stad en de toren te zien die de mensenkinderen aan het bouwen waren. En de Heere zei, zie, zij vormen één volk en hebben allen één taal. Dit is het begin van wat ze gaan doen. En nu zal niets van wat ze zich voornemen te doen voor hen onmogelijk zijn. God wist wat de geschiedenis inmiddels heeft aangetoond. De mens boekt op technologisch gebied veel sneller vooruitgang als hij met slechts één gemeenschappelijke taal te maken heeft. Het lijkt wel een patroon. Hoe meer geavanceerd en gemakkelijk alles is, des te minder vindt de mens dat hij God nodig heeft. God had de mens dan wel een vrije wil gegeven, maar hij wilde niet dat de mens in onafhankelijkheid van hem zou leven. Kopje, verspreid. Het verhaal spreekt voor zich. God ondernam actie om de ongehoorzaamheid van de mens aan te pakken en God zei, kom, laten wij neerdalen en laten wij hun taal daar verwarren, zodat ze geen van allen elkaars taal zullen begrijpen. Zo verspreidde de Heere hen vandaar over heel de aarde en ze hielden op met het bouwen van de stad. Genesis 11, vers 7 tot 8. Het woordje wij, let op, de Bijbel zegt duidelijk dat er slechts één God is. Tegen wie heeft de Heer het dan als hij zegt wij? Dat gaan we later nog onderzoeken. Men zegt wel dat de oorspronkelijke stammen van Noord- en Zuid-Amerika via de Aleutische landbrug het continent zijn binnengekomen. Deze theorie is echter nooit goed onderbouwd. Er zijn wel wat taalassociaties gelegd, maar taalkundig gezien is het onmogelijk te bewijzen. Waarom kleine, taalkundig geïsoleerde groepjes mensen in zulke verre oorden als Noord-Groenland en de binnenlanden van de jungle in het Amazonebekken terecht zijn gekomen, is redelijkerwijs niet te verklaren. De Bijbel zegt dat God hen heeft verspreid. En het lijkt erop dat dit ook inderdaad gebeurd is. En hij zal hen ongetwijfeld hebben voorzien van de nodige kennis om in een nieuwe leefomgeving te overleven. Hoe het ook gebeurd is, via een landbrug of letterlijk, door God hen verspreiden, gaf hij hun nieuwe talen. En hij heeft grondig werk verricht. Iedereen die begint aan de geweldige klus van het leren van een andere taal, weet dat je een nieuwe taal niet zomaar eventjes in elkaar zet. Sommige door God geschapen talen zijn zo gecompliceerd dat getrainde taalkundigen er jaren voor nodig hebben om ze te leren, en zelfs dan verstaan ze nog niet alles. De stad waar de mensen aan bouwden is niet verdwenen, maar kreeg wel een naam. Deze naam betekent verwarring, Genesis 11 vers 9. Daarom gaf men haar de naam Babel, want daar verwarde de Heere de taal van heel de aarde. En vandaar verspreidde de Heere hen over heel de aarde. Een kader. Waar komen alle rassen vandaan? In zekere zin is er slechts één ras, het menselijke ras. De Bijbel onderscheidt mensen wel naar nationale of etnische groeperingen, maar niet naar huidskleur of uiterlijk voorkomen. Toch bestaan deze verschillen wel. Hoe kunnen ze zijn ontstaan? Om dat uit te leggen gaan we even uit van huidskleur, maar hetzelfde geldt voor de vorm van het oog of de neus, de haarstructuur, de lichaamsbouw enzovoort. Meestal denken we dat er allerlei huidskleuren zijn, maar eigenlijk heeft de huid maar één kleur, melanine, pigment. Als we weinig melanine hebben, is onze huid licht, produceren we veel melanine, dan is onze huid donker. Er zijn nog enkele minder belangrijke factoren die aan de huidskleur bijdragen, maar ze zijn niet uniek voor een bepaald ras en daarom is de volgende uitleg ook daarop van toepassing. Het is al langer bekend dat als een zwarte met een blanke trouwt, het uiteindelijke resultaat een bruine huidskleur is. De kinderen daarvan kunnen weer zwart, blank of van welke kleur er tussenin ook zijn. En waarom? Omdat beide ouders de reeks genen bezitten die nodig zijn om het hele kleurenspectrum te produceren. Neem men nu kinderen met een zuiver zwarte huid, uit bovenstaand huwelijk, en laat men hen met andere kinderen van dezelfde huidskleur trouwen, en dan naar een gebied verhuizen waar hun kinderen niet meer kunnen trouwen met kinderen met een andere huidskleur, dan worden hun nakomelingen consistent zwart. Dan verliezen zij de genen die nodig zijn om een witte huidskleur te produceren. Onder diezelfde omstandigheden zou hetzelfde gebeuren met mensen met een blanke huidskleur. Zij verliezen dan de genen die nodig zijn om een zwarte huidskleur te produceren. Zo'n diversificatie binnen twee verschillende huidskleurgroepen, waarbij er geen nieuwe genen worden toegevoegd aan de al bestaande, kan al na enkele generaties plaatsvinden. Dit is weliswaar een zeer beknopte verklaring, maar het zal duidelijk zijn dat het probleem niet zo groot is als men op het eerste gezicht zou denken. De Bijbel zegt dat alle volken van de aarde van Noach, zijn drie zonen en hun vrouwen afstammen. Ze zijn vermoedelijk bruin geweest, zodat zij de genen bezaten die bij hun nakomelingen zowel een witte als donkere huidskleur mogelijk maakten.